Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint, willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk, hecht je er waarde aan en wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com/bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over het Bitcoin naar een betere wereld.
En we nemen deze podcast op een bloktijd van
839.529.
Bij een Moskou-tijd van 1592.
Je ziet hem staan.
Ik kan het op onze blokklok, BT-klok, kan ik het zien. Ja. Met Bitcoin naar een betere wereld.
Fix the money, fix the world.
Mm-hmm. Laatst was ik in gesprek met iemand. Een collega van mij. En die heeft al een aantal van onze podcasts beluisterd. En dat vond ik wel heel, heel erg gaaf. En ik stond op een evenement met hem te praten. Er was nog iemand anders erbij. En die andere persoon die was gefascineerd aan het luisteren over onze podcast. Want ik kan er ook enthousiast over praten. Ik was daarover aan het praten en ik zei, ja, ik ben er daadwerkelijk van overtuigd dat je met Bitcoin naar een betere wereld komt. En als Bitcoin de standaard wordt, dat we in een betere wereld terechtkomen. En ik heb er eerst uit moeten leggen, oké, hoe werkt Bitcoin nou een klein beetje? En op een gegeven moment kwam een heel mooie vraag van er. Maar Paul, hoe kan het nou, hoe kom je nou in een mooiere wereld terecht als je in een Bitcoin standaard leeft? Die vraag die heb ik aan haar beantwoord.
Ja, leuk. Wil je ons deel laten nemen aan het antwoord?
Het antwoord wat ik aan haar gegeven heb, is dat Bitcoin sowieso je tijdspreferentie verlaagt. Omdat we in een tijd leven van hoge inflatie, dat betekent in principe dat het geld wat je vandaag op de bank hebt staan, dat morgen of eigenlijk volgend jaar minder waard wordt, minder waard is. Dat je met hetzelfde geld minder kan kopen. En op een jaar tijd valt dat nog wel mee. 6%, 7%. Nou ja, weet je, de inflatiecijfers die we vorig jaar gehoord hebben, die waren op dat niveau. Ze zeggen nu dat het weer terug aan het gaan is.
Ik vraag me af trouwens of die cijfers kloppen. Want als je een beetje om je heen luistert, hebben mensen daar toch een ander idee over. Hè, van de boodschappen die duurder zijn geworden. Alles is gewoon duurder geworden. Verzekeringen worden duurder. Want ja, mevrouw, alles wordt duurder. Ja, dat snap ik ook. Dat zien we om ons heen.
Klopt inderdaad, ja.
Dus nou ja, of die 6% die ze ons voorschotelijk echt kloppen, dat vraag ik me af. Maar goed, inderdaad. Nee, dat valt vergeleken met andere landen nog wel mee.
Inflatie gaat dan ook over de CPI, de consumentenprijsindex. En dat zijn andere assets. Zijn er niet in meegerekend, zoals goud of huizen of aandelen of iets dergelijks. In ieder geval, en dan komt er nog eens bij, op het moment dat het nu de inflatie weer terug is, naar 2%, dat het niet goedkoper is geworden, maar het is 2% duurder geworden ten opzichte van de 6% die er nog eens bijgekomen is van vorig jaar. Dus het wordt niet min 2%, om het zo maar te zeggen. Er komt nog eens 2% bovenop en dat verkopen ze ons dan als heel erg fijn.
Ja.
Maar betekent dus, stel dat je 100 euro, 1000 euro op een spaarrekening hebt staan, dat met 2% inflatie, dat over 30 jaar jouw geld nog maar de helft waard is. Wat zorgt dat ervoor dat jij met het geld op je spaarrekening doet? In principe zorgt het ervoor dat je vandaag consumeert en dat je het vandaag uitgeeft, want morgen is je geld minder waard. En in Europa valt het allemaal nog wel mee, hoor. Ja, er zijn landen die hebben, ik weet niet wat voor een hyperinflatie. En daar rennen de mensen inderdaad 's avonds als ze hun geld gekregen hebben, naar de winkels om te kijken of er nog iets te koop is wat een soort van waardevast is, waar ze hun geld in kunnen opslaan, het geld wat ze die dag verdiend hebben, om misschien op de zwarte markt te verkopen of whatever, in ieder geval tot ze producten in handen hebben in plaats van het geld wat morgen weer minder waard is.
Ja, dat je met de kruiwagen naar de bakker moet omdat het geld zo weinig waard is dat je zoveel briefjes nodig hebt om een brood te kunnen betalen.
Ja, dat de kruiwagen meer waard is dan de briefjes die erin liggen.
Ja, ja, precies.
Dus dat heb ik uitgelegd. Ik heb gezegd van oké, dus als je met een hoge inflatie zit, dan consumeer je vandaag. En dan wacht je het en stel je consumptiegedrag niet uit. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat op het moment dat je geld meer waard wordt over tijd, over de tijd en over volgend jaar dat je geld meer waard is, dat je consumptiegedrag gaat aanpassen.
Ja, dan heb je het over deflatie in plaats van inflatie. En deflatie betekent dan inderdaad dat de waarde juist stijgt.
Ja. En wat gebeurt er dan? Dan gebruik je ook minder resources van de aarde.
Dan, dan ga je dus 3 keer erover nadenken of je dit wel echt nodig hebt of dat je niet Bitcoin aanhoudt om gewoon de waarde te laten stijgen. Het wordt vanzelf meer waard. Dus alles wat je afneemt aan producten, diensten, wat dan ook, moet echt toegevoegde waarde hebben, wil je je Bitcoin afgeven.
Ja, je hoeft niet eens Bitcoin ermee in te nemen. Stel dat je euro's hebt. En euro's, die zitten gewoon op 0%, om het zo maar te zeggen. En die behouden hun waarde en verliezen niet hun waarde over tijd. Dan is het een goed waardeopslagmiddel. Dan is het een middel om jouw levenstijd in op te slaan. Zelfs als je op 0% zit, is ook nog de vraag, omdat we technologische vooruitgang hebben, of dat wel die waarheid representeert. Maar
kun je die beter uitleggen? Hoe bedoel je?
Okay. In de jaren 30, 40, 50 van de vorige eeuw had je 100 mensen nodig om een akker te bezaaien, te laten groeien en te oogsten. In de loop van de jaren zijn daar machines bijgekomen, tractoren, noem het maar op. Er zijn geen 100 mensen meer nodig om die akker te bezaaien en te beoogsten. Maar dat kan 1 boer op dit moment met zijn machines. Dus er is nog maar 1 persoon voor nodig. En een tractor. Die tractor die representeert echt niet die 99 personen qua kosten. Dus er is in de loop van de tijd is er technologische vooruitgang geweest. Die 99 andere mensen, die kunnen iets anders doen met hun levenstijd. Die kunnen productief zijn met hun levenstijd. Die kunnen nog verdere technologische vooruitgang produceren of maken met hun levenstijd. En ik heb het idee dat op het moment dat je in een deflationaire wereld leeft, dat je steeds meer technologische vooruitgang hebt. En omdat we nu in een tijd leven waar inflatie eigenlijk de standaard is, dat we zelfs onszelf de technologische vooruitgang ontzien. En dat we die gewoon niet zo effectief hebben, omdat het niet effectief nodig is.
Dus eigenlijk zou alles goedkoper moeten worden?
Omdat we technologische vooruitgang hebben, zou alles goedkoper moeten worden, inderdaad. En je ziet het ook, hè, in de jaren 60 en de jaren 70, als je een videocamera kocht. Ik weet niet hoeveel je daarvoor kwijt was voor een videocamera, maar je had ook nog een recorder waarmee je een stem kon opnemen. En je had een communicatiemiddel waarmee je iemand anders kon bellen. En je had nog geen internet, of nauwelijks bijna geen internet. Maar dat zit tegenwoordig allemaal in een telefoon. Dit alles kunnen we in een telefoon. We kunnen de mooiste video's opnemen, we kunnen de mooiste foto's maken, we kunnen communiceren met de overkant van de wereld, en het zit in een apparaatje wat minder geld kost dan een videocamera in de jaren 60 of in de jaren 70.
Rekenmachine, ja. Dat vroeger de leraren zeiden van, leer het maar uit je hoofd, want denk maar niet dat je later altijd een rekenmachine op zak hebt. Ja, dus wel.
Precies.
Oké, en dan snap ik hoe je hem bedoelt. Nou ja, en dan zou je dus ook krijgen inderdaad dat als het in een deflationaire markt is, dat je afvraagt, koop ik het nu of koop ik het over een paar jaar als het dan toch meer kan door de technische vooruitgang?
Ik merk, en dan is dat iets persoonlijks, maar ik merk aan mezelf dat ik af en toe eens een keer wacht met het kopen van een nieuwe PC. Want volgend jaar is die PC net even ietsje beter. En nou ja, soms is er wel eens een grote stap in hoeveel beter die PC dan is. En soms zijn de stapjes wat kleiner. Maar als er weer een grote stap verwacht wordt, ja, dan wacht je misschien een paar maandjes of een jaar totdat je die nieuwe PC koopt. En ik denk dat dat op het moment dat je in een Bitcoin-standaard zou leven, dat je dat met veel meer dingen zou doen dan alleen met het kopen van een telefoon. Ik denk dat we veel efficiënter worden op het moment dat we in een Bitcoin-standaard leven. Want hè, wat ik daarnet zei met dat akker, er kunnen 99 man kunnen iets anders gaan doen. Het is echt niet dat die mensen op een luie gat gaan zitten om niks te gaan doen. Nee, die gaan iets maken, die gaan iets creëren. Die gaan, er zal vast en zeker één of twee wel op een luie gat gaan zitten, maar de meeste mensen die willen iets bijdragen, die willen iets creëren, die willen iets maken, die willen iets betekenen voor de wereld.
Zingeving.
En die gaan dat doel achterna. En ik denk op het moment dat je in een Bitcoin-standaard leeft en het geld morgen meer waard is dan vandaag, het geld wat je in je portemonnee hebt zitten, is morgen meer waard dan vandaag, dat je heel erg goed gaat nadenken, ga ik dit vandaag consumeren of ga ik dat consumptiegedrag uitstellen? En daar komt nog een laatste punt bij. En dat is, koop ik deze shit vandaag op AliExpress of laat ik dat? En op het moment dat het binnenkomt in de post, dat het geleverd wordt, en denk, crap, dat doosje is toch niet wat ik eigenlijk ervan verwacht had. Ik gooi het weg. Want het heeft toch maar €1,27 gekost.
Ja, maar dat is natuurlijk de maatschappij zoals je hem nu ziet. Ja. Het swipe-gedrag, het snelle. Niet alleen met kopen, met van alles en nog wat. Hè? Links swipen, mm-hmm. Rechts swipen en maar door. En bevalt het me niet, dan gooi ik het weg. En dus dat gaat misschien ook nog wel veel verder dan alleen het consumptiegedrag, maar gewoon normen en waarden of de samenleving in het algemeen. Het is allemaal zo snel geworden, allemaal zo en maar door en maar door en maar door.
Ja, en dat snelle, dat zie je dus op de een of andere manier ook in het consumptiegedrag van mensen. En zeker op het moment dat je geld snel minder waard wordt. Dan.
Maar heb je het idee dat het hier ook al zo werkt? Dat mensen hier doorhebben dat hun geld minder waard wordt? Ik snap helemaal, hè, als je in een hyperinflatie zit, dat mensen inderdaad, zodra ze hun geld krijgen, denken, ik moet het uitgeven, ik moet iets waardevast hebben. Ik heb het idee dat het hier, ja, de mensen merken dat alles duurder wordt.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of ze al zo bewust denken, ik moet daar iets van kopen of ik moet daar tegenwaarde in hebben. Ik heb het idee dat het bij ons meer, ja, de maatschappij is, ik weet niet goed hoe ik het moet benoemen. Het rat race, het alsmaar sneller, de buurman heeft een nieuwe televisie, dan moet ik dat ook. De buurman heeft die auto, dan moet ik dat ook. Ik weet niet wat het precies is. Ik weet niet of mensen dat bewust doen omdat ze denken, mijn geld is volgend jaar minder waard. Of dat dat meer ook een status dingetje of zo is. In de wereld waar wij dan, of hè, in de maatschappij waar wij nu in leven.
Ja, ik vind het wel apart. Is het zo belangrijk om een mooier auto te rijden dan je buurman? Of een grotere televisie te hebben dan je buurman? Ik weet het niet. Misschien zijn bitcoiners daar wel bijzonder in?
Ik denk dat bitcoiners daar bijzonder in zijn. Ik denk dat het misschien wel iets is wat je doorloopt.
Mm-hmm.
Misschien komt het met een bepaalde levenservaring. Dat je, als je bepaalde dingen in het leven hebt meegemaakt, dat je merkt dat die grotere televisie of die chicere auto jou ook niet gelukkiger maakt, zeg maar. Dat is, ja, leuk. Happy.
Ja, maar
nee, blij, maar niet gelukkig.
Ja, precies. Misschien happy, maar oké. Ja. Blij, maar niet gelukkig. Dat, ja. Ja, dat is wel een mooie. Ja, klopt.
Een bepaalde bewustwording misschien. En ik weet niet of dat iets specifiek voor bitcoiners is.
Mm-hmm.
Ja, ik zie het daar wel, bij bitcoiners. Maar dat is dus inderdaad een andere soort van in het leven staan en een soort van bewuster in het leven staan. En dat wil niet zeggen dat die niet ook een mooie auto rijden of zo. Maar toch worden in mijn ogen beslissingen anders, bewuster genomen. Ik denk dat bitcoiners, de echte Maxi's, zo overtuigd zijn van die betere wereld. En waar Bitcoin naartoe zou kunnen gaan en wat dat allemaal zou opleveren. En dan niet per se qua prijs, maar gewoon ook qua waarde, waar we het vaker over hebben. Dat ze eigenlijk nu al in zo'n soort deflationair wereld leven, waarbij ze nu al de afweging maken. Koop ik een nieuwe auto of stek ik zet?
Nou ja, bitcoiners die hebben natuurlijk, als je eventjes de afgelopen maand gaat kijken, vorige maand stond bitcoin op een all-time high. Dus die hebben al deflationaire eigenschappen van bitcoin, hebben ze al beleefd. En als je je tijdsvoorkeur, je time preference, als je die verlaagt en niet nu consumeert, maar dat consumptiegedrag uitstelt in de toekomst en er goed over nadenkt wat je daadwerkelijk consumeert en of hetgeen wat je consumeert, of je dat daadwerkelijk nodig hebt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat Bitcoin-maxi's inderdaad bijna elke euro omdraaien en zeggen van oké, ik wil dat deze euro ook voor mij in de toekomst meer waard is in plaats van minder waard. En als extra puntje komt er nog eens bij dat op het moment dat we in een Bitcoin standaard leven, dat het een stuk lastiger is om een lening aan te vragen. Want van wie? Het geld kan niet zomaar bijgedrukt worden. Dus dan moet je van iemand Bitcoin lenen. En die persoon waarvan je Bitcoin leent, die wil voor jou een percentage, een rentepercentage, waarvan hij zeker weet, oké, dan haal ik op een gegeven moment meer bitcoin eruit en dat is dan een goede verhouding tussen het risico wat ik neem door het uitlenen van mijn bitcoin, wat wel eens een keer mis zou kunnen gaan, en het risico wat ik erin steek, om het zo maar te zeggen. Dus daar moet dan een goede verhouding in zitten. Kan in ieder geval niet meer, wat er nu gebeurt, vanuit het niets geld bijgedrukt worden voor het maken van een lening. En dat is ook wel een hele interessante.
Ja, maar dat je ziet hoeveel dingen nu gefinancierd worden, of 0% financiering, koop nu de nieuwe televisie, waarbij we weer bij de nieuwe televisie zijn. Dat soort dingen. Dus eigenlijk heb je het geld niet, maar kom maar hier, je kan het goedkoop lenen of je kan het zelfs tegen 0% lenen. Ik weet niet of dat nog steeds is, maar dat was ooit.
In de coronaperiode was er inderdaad een tijd dat je tegen 0% kon lenen. Tegenwoordig gaat dat niet meer, nee.
Maar goed, het is heel vaak dat mensen verleid worden met goedkope leningen en wellicht dingen kopen die ze eigenlijk zich helemaal niet kunnen veroorloven.
Ja, precies. En dan kom je weer op een extra consumptie uit, want je koopt iets wat je eigenlijk niet kan veroorloven. Of je koopt iets met geld wat je pas in de toekomst gaat verdienen. Dus eigenlijk steel je van de toekomst. Steel je productiviteit. En steel je jouw levenstijd uit de toekomst.
Ja, want je verplicht je daarmee ook om door te blijven werken, om die lening terug te betalen, wat natuurlijk goed is, maar als je van lening naar lening leeft, of inderdaad aan een hypotheek, plus de lening voor de auto, plus die nieuwe televisie die je zo graag wil. Oh, op vakantie willen we ook nog. En het is zo vanzelfsprekend om alles maar op leningen te doen, en met geld te doen wat je eigenlijk dus niet hebt, wat je nog moet gaan verdienen, waardoor je in zo'n gigantisch rat race terechtkomt om jouw levensstandaard overeind te houden.
Mm-hmm.
Of zelfs nog uit te breiden, want ja.
En het grappige is, je hebt het nu over mensen, over persoonlijkheden, over personen. Maar weet je wie dit ook doet?
Ik heb een vermoeden.
Dit doen landen doen dit ook. Die geven staatsobligaties uit. En daarmee krijgen ze geld van degene die staatsobligaties kopen. En op het moment dat die staatsobligaties aflopen, moeten ze euro's weer geven aan die mensen. Maar ja, die kunnen ze gewoon met nieuwe staatsobligaties uitgeven, kunnen ze die weer terugkrijgen. Dus het is een rat race waarin landen zitten inderdaad. Ik denk dat we daar in de toekomst nog wel een andere podcast over kunnen maken. Maar laten we even teruggaan naar de originele vraag. En de originele vraag was, hoe denk je dat je met Bitcoin, als je een Bitcoin standaard hebt, hoe denk je dat je in een betere wereld terechtkomt? En ik denk dat we die in deze podcast wel redelijk benoemd hebben. Omdat je minder op dit moment consumeert en daardoor eigenlijk je tijdsvoorkeur vernaagt en daardoor je consumptiegedrag gaat aanpassen en minder gaat consumeren, ga je ook minder resources van de aarde gebruiken. En ga je naar een efficiëntere wereld. En omdat je in een efficiëntere wereld terechtkomt, kom je in een wereld terecht waar alles efficiënter wordt.
Nee, ja, want dingen moeten ook langer mee. Dus je koopt niet meer op AliExpress voor een paar eurotjes iets wat na 3 dagen of misschien bij het uitpakken al kapot is. Je gaat zo goed nadenken over wat je zelf consumeert. En als je iets koopt, dan moet het echt goede kwaliteit zijn. Dan moet er echt iets tegenover staan. Of als je levensmiddelen koopt, dat moet wel echt, echt lekker zijn en echt goed zijn. En anders geef je daar het geld niet voor uit.
Mm-hmm.
Dus de incentive is heel anders. En andersom moet je als bedrijf veel meer concurrentie leveren en veel efficiënter produceren, veel meer in the picture zijn, zeg maar. Je moet ook echt een toegevoegde waarde leveren. Want als jouw product meteen kapot gaat of het heeft maar een bepaalde levensduur of iets dergelijks, dan kopen mensen het niet.
Nou ja, en als Bitcoiner ga je inderdaad ook denken, kan ik dit nog repareren of moet ik iets nieuws kopen? Weet je, de wasmachine die kapot is, kan ik die repareren of kan ik die of moet ik een nieuwe wasmachine kopen?
Nee. Ja, en als ik hem dan toch nieuw moet kopen, ja, ga je dan voor het goedkopere model waar je misschien over 2 jaar alweer een nieuwe moet kopen, of koop je misschien eentje die langer meegaat? Dat zijn dan allemaal afwegingen die je dan bewuster gaat maken dan wanneer je denkt, pak een lening en dan koop ik die en dan zien we het wel weer.
Exact.
Ja.
Ja, en op die manier denk ik dat je in een efficiëntere wereld terecht gaat komen waarbij je 2 keer gaat nadenken voordat je gaat consumeren. En elk consumptiegedrag is toch op de een of andere manier het gebruik van resources van de aarde. En nou, ik denk dat dat een goede is om daar verder eens een keer over na te denken.
Ja, en ook inderdaad, landen zullen efficiënter moeten werken. Overheden kunnen niet meer zo groot. Je moet wel echt iets toevoegen, want ook het land zelf heeft bij een Bitcoin-standaard of bij deflationair geld gewoon niet meer de mogelijkheden om zomaar bij te printen en alles zomaar in stand te houden of subsidies uit te geven. Het alles wordt dan efficiënter.
Ja.
Alles moet zich bewijzen. Je kan niet meer zomaar met geld gooien. Daar kun je niet zomaar en hier een steunpakket en daar een steunpakket en hier een oorlog en daar een oorlog en hier nog eens zoveel miljoen, biljoen. Ik weet niet, het zijn ook bedragen waar ze het over hebben. Daar word je echt duizelig van.
Een ander leuk gesprek wat ik laatst met iemand had. En ik vroeg hem op het moment dat je iets gedaan wilt hebben, hè? En je kan dat overlaten aan een vrije markt of je kan het overlaten aan de overheid. Wie denk je dat dat efficiënter voor elkaar krijgt? Ja, de vrije markt natuurlijk. Ja, waarom hebben we dan een gigantisch grote overheid? Waarom is de overheid dan zo gigantisch groot?
Ja, stof tot nadenken.
Ja.
Kon ze het uiteindelijk wel begrijpen toen je het had uitgelegd?
Ja, zeker. Dus, en volgens mij is zij nu ook, heeft op volgen geklikt. Trouwens, zou je ook mogen doen. Gewoon op volgen klikken, 5 sterren geven, een like geven, beoordelen.
Mocht je dat nog niet gedaan hebben.
Ja. En iets anders. Mocht je onze podcast nou gewoon via Spotify luisteren, kan je dat ook eens proberen via Fountain te doen. Fountain is value for value. En daar kan je ons wat sets streamen op het moment dat je naar onze podcast luistert. Zouden we echt tof vinden.
En als je hem tot nu toe alleen luistert, je kan hem tegenwoordig ook kijken.
Op YouTube?
Ja.
Dus, nou goed.
Hebben we hem dan rond? Dus, fix the money, fix the world. Iets waar de Bitcoin maxis van overtuigd zijn. Ja, ja. En de toekomst zal het uitwijzen.
Ja. Ik kan niet wachten op de toekomst.
Ik ook niet.
Goed.
Tot maar snel.
Oh. Belangrijk. De toekomst is onzeker. Leef vandaag.
Ook dat. Ja, hele wijze woorden en zorg voor een goede combinatie van die twee.
Precies. Goed.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Doei doei.
Doei doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcast, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Groetjes en graag tot de volgende les.